Het is zover, Aaron. We zijn aan het einde van ons eerste reeks aflevering, of ons eerste seizoen. Het is leid uit wat noemen. Wat vond je ervan?
Ja, interessant, hè. Ik had niet verwacht om zoveel interessante mensen langs aan onze podcast.
Ja, het heeft, als ik het zo mag verwoorden, het heeft zo een paar deuren opgezet. Het is mijn brein verbreed.
Ja, je hebt toch een
brein
andere...
Verbreed, niet mijn brein verbreed, maar mijn denken over de fiets en het fietsen vooral. Aangepast.
Een intro had over de zesdaagse. Een intro over het veldrijden.
Ja.
Dat is bijna een volwaardig koerskenner.
Dat zou ik niet zijn. Ik denk dat er nog veel werk aan is. En dat de mensen dat misschien ook wel merken. Dat mijn basiskoerskennis en mijn geschiedeniskennis van de koers nog een beetje te wensen overlaat.
Ik ben enthousiast met Louis. Wat was uw favoriete aflevering? Of mogen we dat niet
mijn
zeggen?
Mijn favoriete aflevering? Maar ik denk de aflevering of de persoon die mij het meest... ik ga niet zeggen geboeid heeft, maar het meest... anders doen kijken heeft naar fietsen dan, eigenlijk, is toch wel, dan twijfel ik tussen twee, is het ofwel Christophe Allehaert ofwel Wouter de Boot. Dat vond ik de leukste.
De twee man
kijk
met
op fietsen.
De grootste avonturiers.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, kijk, ja. Christophe zal het misschien wel graag horen. Hè.
Ja.
Ik was ook wel onder de indruk van Christophe zijn verhaal. Ja.
We gaan trouwens nog altijd moeten proberen van mijn pizza-doos op ons stuur te rijden.
Ja, inderdaad.
Dat wordt een challenge voor de komende
week. Als het al schoner weer is, misschien gaat er dat koud worden, die pizza.
Nee, ja. We gaan natuurlijk opnieuw terugkomen.
Ja, inderdaad. Ja. Ik ga nu snel een keer mijn gsm bovenhalen. Wij keren terug 16 januari met seizoen 2.
Ja.
En opnieuw 10 afleveringen, hè.
Ja, daar gaan we toch voor. We gaan ons best doen.
Wat is dat? Toch omdat er al heel wat gasten vast liggen.
Ja.
Die we niet gaan verklappen.
Nee, maar mogen we hints geven? Misschien één hint. Gaan we toch een beetje een preview doen naar volgend seizoen?
Oef.
Of, dat is nog niet zeker.
Misschien moeten ze daar iets voor doen, de luisteraars.
Ja, wat?
Likes geven. Een review geschreven.
Ja. Nee, trouwens, als er luisteraars zijn die nog tips of opmerkingen hebben voor ons...
Of interessante gasten kunnen aanbrengen.
Ja, die zij zelf een keer willen horen, dat mag altijd doorgestuurd worden.
Via op,
de hele briefkaart. Nee. Via onze Instagram-kanaal.
Pasparool, en dat mag ook op Facebook, hè, want...
ja, binnenkort zitten we op Facebook, juist.
Jawel, de keer dat het uitkomt, zitten we op Facebook.
Ja, inderdaad. En dan rest ons... niks meer dan
onze
gasten te bedanken voor het
luisteren.
Voor de likes die jullie ons gegeven hebben. Voor de reviewjes waar we nog altijd op wachten. Allee, de geschreven toch.
Ja, dat is
en
waar.
Veel mondelinge reviews had. Maar dan bedanken wij jullie alvast voor het enthousiasme en het blijven luisteren naar Pasparool.
En gaan we nu teasen of niet?
Wilde hij teasen?
Dat juist 30 seconden geleden, we gaan de gasten teasen.
Nee, geen gasten teasen.
Ah, ja,
ik dacht gewoon van, ja, kijk, er zal een aflevering zijn waar we misschien in gaan previewen naar volgend seizoen.
Ik zal, er komt een aflevering voor het eerst met twee gasten.
Ja, inderdaad.
Dat is al een mooie
investeringen.
Teasen. Ja, dus hey, we zoeken nog altijd sponsors.
Ja.
Dat zal je ook hier horen in de komende aflevering. Dus ja. Lokale fietshandelaars, voel je welkom om een kleine seis te geven. Dat zal zij zeker nog aan de mensen niet langer laten wachten op onze volgende gast. Hè.
Nee.
Dus veel luisterplezier met Nico Matan.
Stop. Een nieuw stuk geschiedenis. Fantastisch, wat een moeilijk.
Ongelooflijk.
Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk.
Hij groeide op tussen de bierbakken, maar besloot toch voor een carrière in het knechtschap. Vandaag heeft hij het echter nog verder geschopt en is hij de aangewezen kopman van Quaremont. Een graag gezien figuur in de wielerwereld en volgens sommige bronnen een vat vol verhalen. Wie hem niet kent van zijn prestaties op de fiets, waaronder een zege in Gent-Wevelgem, kent hem ongetwijfeld van zijn passage in Sterren op de dansvloer. Naar verluid heeft Juan Antonio Fletcher er nog steeds nachtmerries over, maar voor ons is het toch een kleine droom die uitkomt. Monsieur P. is het komende uur te gast bij Pasparol. Welkom, Nico Matan.
Goedenavond.
We zitten hier in de heerlijkheid. Alle drie met een Quaremont voor ons. Ik denk dat al een supergoed begin is.
Ja, inderdaad.
Hoe gaat het?
Goed, ja, ça va. We zitten op café, dus we voelen ons op ons gemak.
Dat is eigenlijk...
Allee, op café niet, ik mag niet zeggen van Greta op café. We zitten op restaurant, een wielerrestaurantje ja. In Vechten.
Dat is inderdaad een aantal mooie katers rond ons. Is dat vandaag uw tweede thuis?
Mijn tweede thuis, nee,
Greta.
Café, ik zeg, je kunt geen café noemen, het is een restaurant. Het is op de eerste plaats een restaurant, maar hier hangt er ook veel truien van mij uit. Van mijn juniorsperiode, ASLK, toen ik de leiderstrui had in het jaar 1988, denk ik. Mijn trui van Gent-Wevelgem hangt hieruit. Dan hier een trui uit van de militaire ploeg, heel origineel, van het jaar 90. En allemaal een beetje schilderijen van Greta in acht. Wat echt allemaal in de koers. Hier ruikt het, ik kan niet zeggen het zweet, maar hier zit het hart een beetje van de koers.
Het is inderdaad een restaurant dat koers ademt.
Zei je nu daar juist, de militaire ploeg?
Ja, die trui die daar hangt is van mij. Ik ben ook in het leger geweest, dus ik heb... In het jaar 90 was ik militair, dus in het jaar 90 was ik 1 maand in turnout, opleiding, dat ze noemden, en dan 11 maanden in Ieper. Dus ik was eigenlijk militair topsporter. Ja. Dat is eigenlijk een originele trui van het jaar 90, die 23 jaar oud is.
Dus dat is een serieus collectie.
33 jaar oud is, 23. Dat ben een oude zak eigenlijk. 33 jaar oud, sorry. Ja.
Ja, voor de luisteraars, we zullen misschien straks een foto nemen en dan de show notes plaatsen. Wat is een soort van Belgische kleuren?
Ja, dat is eigenlijk echt een van mij. Allee, daarnaast hangt die trui van Gent-Wevelgem. Maar voor mij heeft die trui, dat is een hele originele trui. Niemand kent dat nog. Welke jeugdrenner zit er nu nog in het leger? Nee, dat bestaat niet meer. Wij waren verplicht. Ik denk dat de legerdienst afgeschaft was... 92, ik weet het niet, 91, 92, ik was nog een van de laatste militairen eigenlijk. Eigenlijk samen met Axel Merks was ik in het leger.
Samen met Axel Merks,
ja, wij zaten in een militaire ploeg eigenlijk. Ja. Dus ik zat 11 maanden in Nieper. Wij hadden eigenlijk 2 namiddagen vrij van 12 uur en de andere dagen vanaf 3 uur eigenlijk, om te gaan trainen eigenlijk, zo gezegd. Ja.
Dus je hebt effectief wedstrijden gereden niet, hè?
Met de trui, ja, natuurlijk. Ik was 5e bij het kampioenschap, militaire ploeg. En heb ik dan ook eigenlijk... Dus die doorgaan is een mooi verhaal. Ik was afgezwaaid, dan we zeggen, in eind september. En het WK was in Ramstein eigenlijk. In Ramstein in de luchthaven, maar dat accident, het vliegtuigaccident gebeurde, is eigenlijk... Maar ik had eigenlijk... Dat is eigenlijk een mooi verhaal, dat weet dan niemand. Ik had eigenlijk 2 weken... legerdienst bijgevraagd om het WK te rijden in Ramstein.
Was het dan 2K voor militairen?
2K voor militairen, ja.
En niet tussen de
dat was op de luchthaven, op de luchthaven. Nee, okay. Ik was eigenlijk militair. Ja. Ik was verplicht om te rijden voor de militaire ploeg, maar ik kwam daartoe op de luchthaven in Ramstein en dat was niet goedgekeurd. Dat is belachelijk. Een dag voor de koers mocht ik terug vertrekken met een Renault kamionette terug naar Ieper. Want die verlenging was niet goedgekeurd. Dat is eigenlijk belachelijk. Ik was er wel bekwaam om wereldkampioen te worden bij de militairen. Maar mijn verlof niet. Ik had 2 weken bijgevraagd in de militaire dienst. En dat was niet goedgekeurd in Brussel. Dat is belachelijk eigenlijk. Hè? Belachelijk. Hè?
Is dat dan de periode vlak voordat je prof wordt? Of zit er nog iets tussen?
Ik ben eigenlijk begin koers in het jaar 86. In het jaar 90 was ik 19 jaar, was ik militair. Dus eigenlijk dat was mijn eerste jaar amateur. Eigenlijk, dat je nu de categorie hebt van beloften. Eigenlijk, hè. Dat is mijn eerste jaar belofte eigenlijk. Mijn eerste jaar belofte. Was ik eigenlijk militair topsporter.
En dan nog 2 jaar belofte en dan?
Mijn 3 jaar belofte geweest. Bij Pollentier heb ik eigenlijk geleden. Bij Isenberg, dat was eigenlijk de eerste semi-professionele ploeg. Dat bestond niet. Ja. Dat was vroeger want gewoon de amateurs. Dat was de eerste semi-professionele ploeg met Michel Pollentier, die ploegleider was, manager-ploegleider van de ploeg. Dat was eigenlijk mijn eerste semi-professionele ploeg in het jaar 90. Nee, 90 zat ik nog bij Mullenbeek. 91, als ik 20 jaar was, zat ik ook nog bij Mullenbeek. Ik ben maar bij Michel Pollentier gegaan in het jaar 92 en 93.
Want, zoals ik al zei in mijn intro, jij groeit op tussen de bierbakken. Hè? Jouw vader was bierhandelaar?
Mijn pa was eigenlijk een kleine bierhandelaar. Ja. Mijn pa was zoals je een beetje nu de Melboer hebt, die nog bestaat, denk ik. De enige leurder, dat we zeggen. Leuren is langs de straat gaan leuren, eigenlijk. Mijn pa was eigenlijk bierverkoper, eigenlijk, van deur tot deur. Eigenlijk. Die had ook zijn cafeetjes in Engelmünster en Isegem met Mullenbeke. Ja, ik ben, ja, mijn mensen dat weten, ben ik... Halveling, heb ze West-Vlaamse gezegd, geboren tussen de bierbaan. Ja.
En hoe rol je dan in het bestaan als wielrenner? Of hoe? Van waar komt die passie?
Nee, mijn pa was eigenlijk gepassioneerd. Mijn pa, ik ben ook enige zoon. Ik heb ook nooit niemand gehad in mijn familie die ooit gesport heeft. Mijn ma niet, mijn pa niet. Mijn pa heeft zelfs nooit met de fiets gereden. Belachelijk eigenlijk. Ja. Mijn pa was eigenlijk koersliefhebber. Mijn pa ging naar de koersen zijn. Hij had zo wat renners dat hij meenam in zijn kamionetten. Ja, de kamionet eigenlijk, waar dat zijn bier in zat. En daar kledigen eigenlijk die renners hem in. Die kamionetten gingen open en daar zat die renner dan in. Dat was veel Kursoenens eigenlijk. Ik ben eigenlijk bij een koersen door Kursoenens. Die is nu nog altijd, zijn broer is nog altijd sponsor bij de ploeg van Kevin Huismans, Soenens. Hoe noemt die ploeg nu van Kevin Huismans? Die nu satellietploeg is van Patrick Lefevre. Allee, noemt die ploeg nu van Kevin Huismans, kan er niet opkomen. Omdat die ploegleider van is. Home Solutions.
Ah, ja.
Home Solutions Soenens is dat eigenlijk. En die... Ik begon door Kurt Soenens, omdat die eigenlijk... mijn pa was fan van Kurt Soenens. En ik liep eigenlijk mee met Kurt Soenens. Als ik 13 jaar was, 12, 13 jaar was, ging ik mee met mijn pa naar de koers gaan zien. Gewoon puur gaan zien. En liep ik met de reservewiel langs de weg, als die plat viel, om een ander wiel te steken. Dat is veel ik zo begonnen. Dan ben ik beginnen fietsen bij de toeristen, bij zijn pa, Roger, die eigenlijk de baas was van Soenens, eigenlijk diepvriesproducten Soenens. Dan ben ik beginnen fietsen naar mijn, 14 jaar denk ik.
Oh, dat is inderdaad.
14 jaar, ja, gewoon beginnen fietsen met toeristen en dan 15 jaar eigenlijk een vergunning genomen bij Mullenbeek eigenlijk, de monospurters.
Werd het direct opgemerkt dat je er wel talent voor had?
Nee, ik was ook heel klein. Hè. Ik was 1,55 meter. Hè. Toen ik begon, als ik 15 jaar was, was ik 1,55 meter. Ik ben dan wel in 3 jaar gegroeid tot 1,81 meter. Opgemerkt? Nee, totaal niet. Nee. Nieuwelingen was ik totaal niet zo goed. Nee. Ik heb al ieder jaar verbeterd. Het tweede jaar nieuwelingen won ik dan al, denk ik, 6 koersen, denk ik. Dan het eerste jaar junior won ik ook 6 koersen. Dan mijn tweede jaar werd ik die trajant daar ook, van ASLK. Dat was eigenlijk een regelmatige scriteren bij de juniors. Met al de beste juniors stond ik leider. En dan ben ik ook bij de nationale ploeg geraakt. Een tweede jaar junior eigenlijk maar. Mm-hmm. Ieder jaar ietsje beter.
Wat dat inderdaad, ja. Tweede jaar junior pas. Dat is vrij laat om...
Wel, vrij laat niet. Hè. Och, in de koers is alles mogelijk. Dus in de voetbal kun je moeilijk beginnen aan je 15 jaar. Dat lukt niet in de voetbal. Hè. In de voetbal, als je maar begint aan je 15 jaar, ga je nooit geen voetballer worden. Topvoetballer begint aan zijn 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar te voetballen. Een renner. Van Avermaet is ook maar begonnen aan zijn 18 jaar.
Ja, inderdaad. Ja.
Van Avermaet was ook keeper bij Beveren, denk ik. Ludo Dieriksen is begonnen aan zijn 23 te koersen, denk ik.
Evenepoel.
Koers gaat. Evenepoel. Hè. Evenepoel was voetballer. Hij is ook maar begonnen aan zijn 17 jaar, denk ik. 16, 17 jaar. Dus koers is dan mogelijk. In de voetbal is dat niet mogelijk.
Wij zijn net 30, maar het zal misschien te laat zijn. Hè.
Ja, ik denk niet te gaan.
Misschien voor KMS-koersen binnen 20 jaar of zo.
Ja, wat minder gewaarwond. Uw profcarrière begint dan in 94?
94, ja.
Maar ik las ergens dat je eigenlijk jouw eerste profkoers al kon winnen in 93.
Ja, vind ik dus ook... Ja, ik kan alleen maar anekdotes vertellen. Normaal won ik mijn eerste profkoers. Patrick Lefevre weet dat wel. Mijn eerste profkoers was eigenlijk stagiair bij Lotto. Het jaar 93 in augustus, omloop Mandelé en Schelde. Dat was mijn eerste koers dat ik reed bij de profs en ik was alleen weg, de laatste ronde. En eigenlijk mijn kopserie van mijn fiets brak. Dus mijn stuur ging rechtdoor, maar mijn wiel ging naar links. Dus mijn kopserie was in de afdaling in Mullenbeek en ik woonde daar. Ik heb begonnen bij de molensporters, ik woonde daar op 3 kilometer van. En ik viel de laatste 6 kilometer en dan woont eigenlijk Frank van den Abelen nog, die ook bij Lotto rijdt. Dus eigenlijk won ik mijn eerste profkoers bij de profs. Hè. Maar ja, jammer genoeg geval, anders won ik mijn eerste koers bij de profs. Dat weet dat eigenlijk niemand, ja. Dat is wel een mooi verhaal. Hè.
Bestaat dat nog?
Omloop Mandelé en Schelde bestaan nog, dat is een kermiskoers. Dat is al een paar jaar een derde koers geweest. En dan is terug, ik denk dat het terug een kermiskoers is nu. Ja, Omloop Mandelé en Schelde bestaat al 40 jaar, denk ik. Die naam bestaat al 40 jaar.
Het is een zeker gekende koers in de
streek. Hier in de streek, ja, in Mullenbeek, ja, natuurlijk. Ja,
dus je eerste jaren rij je voor Lotto. En dan kom je ook, dat is het eerste contact dan met Frank van den Broeke. Of kwam je, allee, want hij is 3 jaar jonger, denk ik. Of hij was 3 jaar jonger.
Frank was van 74. Dus dan van 71. Ja. Dus Frank was ook maar 1 jaar amateur. Allee, belofte, dat me nu noemt. In het jaar 93. Eigenlijk het laatste jaar dat ik het wereldkampioenschap deed in Oslo. Het wereldkampioenschap in Oslo was ik ook eerste baak, was ik 6e of 7e, denk ik.
Dat is wel een Armstrong wint.
Ja. Armstrong wint bij de profs en Ulrich wint bij mij, bij de amateurs. Ulrich won en ik kwam 50 meter te kort om mee te gaan met de eerste 5. Ik denk dat ik 7e werd in het WK en bij de beloften, eigenlijk, dat je nu noemt, in het jaar 93. En dan in dat jaar was eigenlijk Frank was eigenlijk niet mee in Oslo. Maar daar heb ik wel alle interclubs gereden met nationale ploeg en daar heb ik eigenlijk Frank leren kennen in het jaar 93.
Wat zijn interclubs?
Een interclub, ja. Dat zijn eigenlijk dan alle grote ploegen eigenlijk aanwezig zijn. Geen kermiskoers waar je kunt inschrijven, maar een interclub is eigenlijk iets dat je per ploeg gaat. Dat waren dat nationale ploeg met 6 renners, een ploeg van Mullenbeek, een ploeg, nationale ploeg van Alexander Frankrijk, nationale ploeg van Italië. Daar heb ik eigenlijk Frank leren kennen eigenlijk.
En is die klik dat dan onmiddellijk? Of is dat iets dat moet... Hey, dat groeit. Of die vriendschap dan, hè?
Wow, nee, je hebt direct een klik met iemand. Dat is in het leven ook zo. Je kunt dat met iemand of je kunt dat met niet iemand. En dat is in het dagelijks leven ook zo, hè. Ja, ik kwam goed overeen met Frank en ik deed ook alles voor Frank. Hè. Frank was een opkomend talent en ja, we hadden direct wel een goede klik op, niet in koers, maar op menselijk vlak. Dat is belangrijk.
Want dan van in het begin duwde u zelf dan toch een beetje in een knechtenrol? Of had jij nooit, moest ik prof worden als wielrenner? Dat zou ik altijd zeggen, maar ja, ik word kopman. Maar als we dan nu zo hoort spreken, is dat toch iets dan
niet? Ik was ook niet het grote talent bij de liefhebbers. Mijn laatste jaar was ook niet... ik was wel eerste Belg op 2K in Oslo, wat Armstrong ook bij de profs en nu bij de amateurs. Maar ik was niet het talent zoals Frank van den Broeke of Tom Bonen of Museo. Dus ik kon moeilijk zijn, ik kom over bij de profs, ik ben hier koopman, dat gaat niet.
Had je ook nooit op gehoopt dat ooit wel ging uitkomen of...
Nee, want je hebt je wedden, je zit prof en ik word aanvaard door Frank. Dan in 94 word ik dan aanvaard door Frank, omdat zijn onkel was Jean-Luc van den Broeke. En Frank zei, ja, ik heb een goede band met Nico. Nico moet in de ploeg met mij meekomen. Voor hetzelfde geld was ik nooit profrenner geworden. Voor hetzelfde geld was ik nooit profrenner geworden en zat ik hier nooit. Had ik misschien Frank niet, dan was ik nooit geen prof gekomen. Werd ik in een fabriek, ja.
Dus het is eigenlijk door Frank van den Broeke dat je ook je eerste...
Ja, natuurlijk. Het was door Frank dat ik mijn eerste contract kreeg bij Lotto. Het jaar 94, 95, 96 werd ik eigenlijk prof door... Ja, Rotheer Frank had mij gevraagd om... Frank had altijd iemand nodig naast hem. En ik deed alles voor Frank in mijn laatste jaar, in 93. En Frank wist dat wel. Zo iemand moet ik hebben, die bij mij in de kamer ligt, die mijn kledij wast. Want in die periode hadden we nog geen camion met een wasmachine. Ik moest ook zijn kledij wassen, in een lavabo, zijn sokken wassen, zijn onderlijfje wassen. In de lavabo, ja, kun je daar niet meer voor staan. We gaan 28 jaar terug, in het jaar 94. Nu heeft iedere ploeg op stage een wasmachine, dat bestond niet. Het jaar 94, iemand op stage een wasmachine, dat was onmogelijk.
Ontzag u dat ook totaal niet?
Zeg
je? Je ontzag u dat ook totaal niet?
Nee. Ik had... hoe zeg je dat? Admiratie. Dink en Frank. En ik ontzag me dat niet om s'avonds de kledij te wassen. Dat is belachelijk, ja. Je legt een handdoek op de grond en je legt zijn onderlijfje daarin en je rolt dat op en je stampt erop met je voeten om die, dat is belachelijk, ja, eigenlijk, om dat droog te maken, maar nu kun je dat niet meer voorstellen.
Dat was zo.
Ik doe dat als ik op reis ben, of aan bikepacken, is dat inderdaad de manier om je kleren droog te krijgen, is je rolt ze op in een handdoek.
Maar ja, maar wij deden dat, maar nu kan het onmogelijk voorstellen dat... Dat Deveneins met zijn blote voeten, dat doet vooral afliep. Dat is onmogelijk. Maar die hasjes van nu kunnen dat niet meer beseffen. Maar dat was effectief zo. Hè. Nee. Dat is een rugnummer op spelen. Morgens Frank was totaal onvoorbereid, slordig. En moest ik altijd zijn rugnummer op spelen.
Ja. Reden je dan ook alle wedstrijden samen? Of waren er ook...
Nee, niet alle wedstrijden. Maar jawel, de eerste koers dat Frank reed in 1994 was in de Middellandse Zee. Dat woont hij al op de basiliek in Notre-Dame in Marseille, woont hij al, hè. De zondag. Wij reden wel de meeste koersen wel samen, ja. Maar Frank was beter klimmer of ik. Frank had meer een parcours, alleen Parijs-Nice reden we ook samen. Ja, 80% van de koersen reden wij samen, hè. Niet alle koersen, maar bon, toch veel.
Die andere 20 waren dan om je eigen kans te gaan, of was dat ook gewoon in dienst?
Dat was ook in dienst, dan, wie reed er allemaal bij mij? Herman Frison, Marc Sergeant. Peter de Klerk, Sammy Moreels, Wilfried Nielissen, wij hadden ook andere toppers bij Lotto 1, dat was die André Schmil. Ik heb ook een jaar bij André Schmil op de kamer gelegen. Hè. André Schmil ken ik even goed als Frank. Ik heb 2 jaar met André Schmil op kamer gelegen. Dus.
Deed je toen ook alles voor hem?
Naast nee, dat was niet hetzelfde. Nee. Schmil was moeilijk.
Kom van Dozenbroek, hè.
Schmil was moeilijk, hè. Oh, nee, alles voor hem. Jammer, in koers, maar ik ging zijn rugnummer niet opspelen. Ik ging niet met mijn voeten staan stampen om zijn onderlijfje droog te krijgen. Nee, dat deed ik niet. Voor Frank wel, niet voor hem.
Dat was exclusief voor Frank.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is nu zo. Ja.
Als Frank dan naar Cofidis gaat, vraagt hij dan, Nico, wilde hij mee? Of is het dan gewoon van, Nico, ik ga naar Cofidis en jij zit er ook bij?
Nee, hij vroeg me natuurlijk mee. Hij vroeg me natuurlijk mee, omdat hij wist dat ik ook... Nee, het was die Cofidis na Lotto, was het Mapei bij Patrick Lefevre. 1997 ben ik dan samen met Frank geweest naar Mapei, bij Patrick Lefevre. Dan hadden we al in het jaar 98, woont Frank in Gent-Wevelgem, werd ik derde. En dan, ja, dan 99 was het Cofidis, heb ik terug meegaan met Frank.
Want hij had dan in 98 derde wordt in Wevelgem, denkt hij dan niet van, misschien kan ik dat hier winnen? En misschien moet ik...
Ah ja, maar normaal gezien won ik wel in 98. Frank wou ook wel dat ik won in 98, maar ik had al 150 kilometer in dienst gereden van hem. Ik had al bidons gedaan in een auto, ik had hem al uit de wind gezet in de waaier, in de moeren. Ik had al alles gedaan, ik was schelper die dag. Als je dat voorstelt, de 98 gaat Wevelgem... Als je die beelden terug bekijkt, was ik maar de kleinste van Hans het team van Mapei. Kun je daar niet voorstellen welke renners aan de start stonden in 98? VDB, Museeuw, Ballerini, Taffy, Steels, Wilfried Peters, Carlo Bomans. Dat waren allemaal, Ludwig Willem, ze waren allemaal veel betere renners dan ik. Maar ik kreeg wel weg in de finale, als helper. En daarmee kwam ik natuurlijk tekort op het einde. Ik had wat kramp, de rechte baan van mee naar Wevelgem. Maar ik was nog fris, maar ik had kramp. Normaal won ik ook in 98. Frank wou wel dat ik won in 98 aan het Wevelgem. Maar ik had kramp, kon niet meer recht staan. Ik had kramp en Frank reed weg. Hè.
Is dat er dan al in gezeten? Nee.
Ja, moest eigenlijk drie maal aan het Wevelgem wonen. Nee, in 98 kon ik aan het Wevelgem makkelijk winnen, had ik geen kramp. Het jaar 2001 was mijn beste jaar aan het Wevelgem. Dan reed ik lekker mee. Ik had nog 2 kilo of 1,5 kilo in mijn achtertube en ik demareerde nog de laatste kilometer en een half met een lekker band. 2001 was ook mijn beste jaar. Normaal gezien won ik op mijn één been 2001 Gent-Wevelgem, maar iedereen spreekt natuurlijk 2005 Gent-Wevelgem. Greta heeft er zelfs een schilderij van gemaakt. Dus, 2001 was mijn beste jaar Gent-Wevelgem, maar ik was lekker en ik kon moeilijk mee veranderen. De laatste 3 kilometer veranderen van fiets. Nee, ik kreeg van... Als je die beelden bekijkt, mijn achterwiel ging zo weg. Ik demareerde, mijn achterwiel ging zo weg. Maar knap nog 50 meter met een lekke band. Reed ik daar niet lekker, won ik ook. Maar bon, ja.
Was dat dan uw type koers, Gent-Wevelgem? Allee, Want toen was Heuvelhem nog niet, was het nu 230 of 240 kilometer?
250, ja, dan die periode was dat 200 kilometer. Voor mij, ik was nu niet de man die 260 kilometer aankonderen van Vlaanderen, werd ik eenmaal vijfde, Parijs erbij. Allee, voor mij was de koers tot 200 kilometer, 210 kilometer, allee, juist, perfect. En ja, was dat mijn koers Gent-Wevelgem? Ja, was dat mijn koers Gent-Wevelgem? Ja, dat was mijn trainingsparcours. Het is niet omdat je trainingsparcours is dat je dat goed rijdt. Je kunt ook graag in de Pyreneeën gaan rijden, dat je perfect trainingsparcours is, maar als je geen klimmer bent, je doet het graag. Wij kenden ook alle baantjes in het Heuvelland. Gent-Wevelgem is het Heuvelland, dus wij kenden alle baantjes, Montenberg, Kemmelberg, Rodeberg. Allee, dat was ook mijn dagelijks trainingsparcours, samen met Frank. Ik kende alle baantjes.
Wat was dan uw favoriete koers? Om te rijden?
Mijn favoriete koers was wel Gent-Wevelgem natuurlijk, omdat ik wel wat kans had om daar te winnen. Maar favoriete koers, de mooiste koers dat ik wilde. Tour de France voor mij is altijd de mooiste wedstrijd die er is. Tour de France vind ik de mooiste wedstrijd, het meeste publiek, het meeste... Ik kreeg graag...
Vanwege de aandacht.
Ja, mijn koers die mijn best lag was Plouin eigenlijk. Plouin was mijn wedstrijd, 2000 werd ik tweede. 2001 Monaco, die nu ook wereldbeker is. Plouin was eigenlijk mijn favoriete wedstrijd, omdat eigenlijk, ja, dat waren erom. Dus vind ik met een klim van 1,5 kilometer die me perfect lag. Maar ik had dan altijd een bepaalde tactiek in Plouin. Het WK. Het WK kon ik ook gewoon nemen in 2000, had Schmiel. Wat nog goed aan het denken? In 2000 was het WK in Plouin. Schmiel reed weg de laatste kilometer en Weinstein won. Maar Schmiel demareerde, ik zat in het wiel van Schmiel. Ik had een afspraak met Schmiel. Wat ik zelf demareerde, kon ik ook gewoon nemen, maar ik was ook te braaf. Schmiel reed weg, ik zat in het wiel van Schmiel, dus ik zat in het wiel van Schmiel. Schmiel demareerde, dus niemand die hem had achter hem gaan, maar ik zat in zijn wiel. Schmiel gaat langs naar daar, ik had ook een beetje een afspraak met Schmiel. En die wordt teruggepakt op 30 meter van de aankomst. Had ik daar mijn eigen kansen gaan, reed ik weg op de klim en was ik wereldkampioen. In 2000 mocht die beelden nog altijd bekijken. Oké, dat is een fijne pas.
Ik kan mij niet inbeelden dat ik hem wat dan te braaf was.
Jawel, koers was ook een beetje te braaf. Maar dan in het dagelijks leven ook te braaf. Moest dat iets stouter geweest zijn. Maar...
Dan zouden meer koers nog honden wilde zijn.
Jawel, ja, braaf. Ja, ik was altijd... Op in de finale was ik ook wel niet van de braafste, maar ik had ook wel koers in zicht. Ik wist wel Gent-Wevelgem, want ik win in 2005. Allee, een koers dat ik top was, was ik niet altijd... Kon ik niet winnen, want als ik top was, dan riep ik te veel op kop.
Als dus in C was dan, ey, als je wint in 2005...
Was ik niet top, nee, totaal niet. Als ik win in 2005, maar nee, dat was belangen niet mijn beste wedstrijd in mijn carrière. Nee, mijn beste wedstrijd in mijn carrière voor mij was... Ronde van Vlaanderen 2003 was mijn beste wedstrijd. Parijs-Roubaix 2002, toen ik op kop reed met mijn rode muts.
In de regen,
in de modder. Dat was feitelijk mijn beste wedstrijd tot hans mijn carrière. Oké, ja, dan als ik te sterk was, reed ik er lang op kop... En dan in de finale kwam ik tekort. Gent-Wevelgem 2005 was ook belangrijk. Ik was natuurlijk goed, ik won. Maar ik kon berekenen. Ik wist op welk moment dat ik moest demareren. Ik kreeg niet te veel op kop. De grote man moest op kop rijden. Een beetje de grote man keek naar elkaar. Ik wist wel, ik had wel een goed oog wanneer dat moest gaan. En ja, dat was een beetje het verhaal.
Hoe diep gaat het daar in Gent-Wevelgem 2005? Want ik herinner me nog altijd die beelden. En... dat je naar Fletcher rijdt.
Nee, ik zou altijd niet, totaal niet. Als je top zit, zie je niet af. Ik kan moeilijk begrijpen, een renner zoals Van der Poel, die aan de aankomst komt en die daar 5 minuten ligt te geigen, ik had dat nooit gehad. Ik lag 5 minuten te geigen dat ik op een half uur was. Omdat ik slecht was. Allee, dat is anders, je kunt dat niet verleiden. Als ik won, Gent-Wevelgem, een minuut na de wedstrijd zat ik hier. Hè. Dat was ik. Maar was ik slecht, was ik op een half uur in Tour, dan ging ik me 5 minuten leggen. Maar als ik goed was, zag ik niet af. Ik zag niet af, ik won. 2 minuten later was ik nu. Maar Van der Poel gaat hem daar een liggen heigen. Iedere mens is ander.
Dat is dan zijn, hij trapt in de boter. Dat is dan een beetje het gevoel dat hij nu beschrijft, dat een goede been hebt. Dus dat...
Als je goede been hebt, dan zit top, dan zag ik het niet af. Je hebt afgezien de finale om terug te keren bij Fletcher. Nee, totaal niet. Maar zit in de euforie. Ik zag het niet af. Zat ik een klik hier, rijd je gewoon zo rap mogelijk. En natuurlijk zie je af, maar niet of dat je afzit in een klem en in Tour de France, dat je op een half uur zit. Je moet binnenkomen in een bus, voor, zit af, dan zie je af. Maar in Gent-Wevelgem zou ik het niet af. Allee, het is moeilijk om te verstaan als je geen sporter bent. Ja, nee, nee, je kunt dat moeilijk begrijpen.
Ja, ik kan dat...
Niet begrijpen. Nee, ja, dat is zo. Als je niet goed bent bergop en de klem, en je weet dat je nog 3 klems hebt van buitencategorie en je kunt echt, je zit kapot, dan zie je af. En, maar als je top zit, zie je niet af. Nee. Ja. Dat was mijn mening.
Ik ben nooit goed bergop, dus ik zie daar meestal wel af. Maar dat is dat wel, want als het dan zegt van, als ik echt top was, dan won ik niet. Dan zie je ook niet af, of toch wel? Was het dan gewoon...
Wel een top, zei de Ronde van Vlaanderen, Tour de Stade Rennes, was ik ook top, dat zag ik ook niet af, maar dat wil ik niet, ja. Dan op het einde kom je wel iets tekort. En die periode dat je tekort komt, zie je dan wel af.
Ja.
Zie je dan wel af, want de laatste 10 kilometer zat ik dan kapot. Ja. En dan zie je wel af, natuurlijk.
In 1999 moet je stoppen, vanwege een hartprobleem. Is dat dan mentaal de periode dat je het meest hebt afgezien?
Ja, dat is dan wel een periode dat je natuurlijk 6 maanden thuis zit, dat je niet meer kunt fietsen, dat je niet meer kunt... dat je carrière bijna gedaan is. Bon, ik heb dan test gedaan in Amerika en Parijs. Ik heb 3 grote professoren gaan zien en ik had effectief wel hartritmestoornissen, maar die niet bedreigend was. Iedere mens heeft hartritmestoornissen. Zo. Dan was ik goedgekeurd door 2 van de 3 professoren eigenlijk. Die nu waarschijnlijk zouden ze mij afkeuren. Moest het 99, 2000 en 22 zijn, koerste ik niet meer. Maar bon, ik heb nog niks gevoeld aan mijn hart. Het was via hartritmestoornissen op mijn test in Parijs. Ja, dat is effectief gezien, maar bon, ja. Ik heb er nog niks van gevoeld. Dus ja, ik ben dan terug bij een koers in eind 2000 en...
Denk je dan, op het moment dat je die boodschap krijgt, denk je dan van... Ja, fuck, ik heb hier zoveel geïnvesteerd in mijn... carrière, wat ga ik het nu doen? Of denk je onmiddellijk van...
Ja, moet iets anders doen. Ik was al 28 jaar, dan moet iets anders doen. Het is niet gemakkelijk als renner dat je stopt in je carrière, dat je iets moet doen.
Wat dacht je aan?
Gewoon niks, ja. Patrick Lefevre was dan ook bij mij geweest. Ik ben tamelijk goed bevriend met Patrick. Die was bij mij geweest. Ik kon direct beginnen bij Patrick als VIP-chauffeur. En ik kon wel... Patrick ging me wel introduceren in de koerswereld, dat wel.
Je kon wel in de wereld blijven.
Ik ging wel in de koers, zoals een functie zoals Joop Lankaart nu heeft, als chauffeur. Dan ging ik wel in de koers kunnen blijven, maar ja, ik was natuurlijk gepassioneerd door zelf fietsen. Ja.
Hebben we dan nog een soort van twijfel nadien?
Als je twijfel hebt, moet je stoppen. Je zegt, ik kan ook van op mijn fiets, dan moet je stoppen. Nee. Als je twijfel hebt, mag je niet meer doen. Ik kan nooit kunnen twijfelen gehad. Nee. Dan blijven koersen, ja, voor hetzelfde geld. Ja. Komt ik iets tegen. Ja. Dus je eigen beslissingen.
Gaf dat een extra motivatie of zo'n extra boost als je hoorde van ik kan terug beginnen koersen?
Jawel, ja, want in 1999 was ik dan al in Verona samen met Frank. Toen Frank viel eigenlijk in het WK, hè, was ik al direct geselectioneerd, want Frank wou mij erbij. Ik had al niet gekoerst. Ik had het jaar niet gekoerst in 1999. Het WK was in Verona. En Verona in september. Ik begon met de koers in augustus. Maar ik was direct goed. Ik heb bedankt 4-5 man die het rijdt.
Het zat er nog in.
Ik was direct goed. Ik was mee met Frank direct geselectioneerd voor het WK. Ik kan niet gekoerst. Frank wou mij erbij met de kouwer. Frank zei, ik moet Nico erbij hebben. Ja, maar ik was al tamelijk goed direct.
Dus effectief wel 4-5 maand gewoon...
Niks gedaan, hè. Nee.
Want dat is... Ik kan, hoe was... of hoe leefde Nico Matan als renner? Is dat effectief, hetgeen dat wij nu kennen als beeld, een Wout van Aert, misschien zelfs niet Mathieu van der Poel, maar op en top afgemeten prof, dit...
Zeg je dat nu om te lachen, ja?
Nee. Voor een antwoord, hè.
Dat is een goede journalist, hè. Nee, ben ik niet. On dit en français, je regrette rien. Maar kon ik me beter soigneren? Ja. Heb ik spijt van mijn... Nee, ik heb van niks een spijt. Ik denk dat ik het maximaal uit mijn carrière gehaald heb. Ik was eenmaal beste Belg op de wereldranglijst in 2001 voor Museum voor Van Petegem. Dat er ook weinig mensen weten. Eerste Belg, die nu niet meer bestaat natuurlijk. Nu heb ik nog zo'n lijst in een tennis, dat je ziet, daar sta je de 15e of de 20e. De ATP, ja. Nu bestaat dat niet meer. Ik was 17 op de wereldranglijst in 2001 als beste bel.
Maar het is niet, ik vraag dat niet zozeer naar uw persoon, maar was dat dan meer cultuur dan? Dat je dan nog een pin kon pakken na een koers, of dat je nog...
Pas op, ik heb bijna geen alcohol gedronken voor mijn 28 jaar. Iedereen zegt, had ik al mijn levensstijl gehad in het jaar 93 toen ik amateur was, pin drinken, dan was ik nooit prof geworden.
Ja.
Moet karakter hebben, was ik al, of je roken of je ding, dan ging ik nooit geen prof gekomen zijn. Ik ben maar echt beginnen, ja, laten we zeggen, profiteren van het leven na mijn hartprobleem eigenlijk. In 1999 ben ik ook best beginnen rijden. Dat was mijn beste jaar in 2001, 2002. Ik was al rijkelijk oud, ik was 28 jaar, 29 jaar. Dan heb ik eigenlijk geprofiteerd van het leven. Dan aan de tour, s'avonds dronken wij een fles wijn. Dan dronk ik 5-6 glazen rode wijn, s'avonds aan tafel, iedere avond in een Tour de France. Iedere avond dronken wij met de kaart van koffiedies. Een fles wijn, ik dronk 5 glazen wijn iedere avond in een tour. Dat is niet erg. Je rijdt alle dagen 5 uur en vroeg in het slaap. Rust is heel belangrijk. Het is niet om bij 4 vlijf, maar nu kan dat niet meer. Een Evenepoel drinkt niet, een Van der Poel drinkt niet, dat is onmogelijk. En de hedendaagse wielrenner kun je dat niet meer doen.
Ja.
Nee.
Het is allemaal meer afgemeten.
Ja, maar vraag, kan het dan niet meer omdat de prestaties beïnvloedt, of kan het niet meer omdat de cultuur gewoon zo afgemeten hermetisch is? Want ja, zeg, wij, ik denk niet dat hij de enigste werd die een Tour de France een glas wijn dronk, het s'avonds.
Oh nee, Hans de Ploeg, koffie. Dus, allez, Frank was nu niet echt de man. Ik dronk meer op Frank. Frank was geen grote drinker. Frank was geen man die ging drinken. Die ging, Frank was Sony, hè. Frank was geen... ik dronk meer op Frank in een Tour.
was hij dat wel... Hey.
Ja, Frank was wel gefocust. Ja. Frank was niet echt... Frank was wel super gefocust. Maar ja, in dat jaar 2000 is hij dan uitgevallen met problemen aan zijn knie. En vanaf dan, die periode, heb ik eigenlijk... In 2000 werd ik wel 1 of 22ste in Tour de France. Dat is bitter weinig. Allee, ik vind altijd nog een van mijn top 3 prestaties van mijn carrière. Hè. 22ste of 21ste in Tour de France.
Ik denk dat Wout van Aert dit jaar...
Ook 22ste.
Ja, of 21ste of 22ste was.
Dus ja, oké. Okay. Je kunt dat niet, maar ik was ook maar. Ik was 68 kilo.
Voor de 1,80 meter.
Ik was wel heel maar. Ik reed wel goed bergop. Als ik mager was, reed ik goed bergop. Ik heb 10 dagen tweede gestaan in bergklasse met een Tour de France. Na Botero, dus ja, niemand herinnert zich dat nog, maar ik reed de Richard Verengen los op een call van derde, vierde categorie. Ik reed de Richard Verengen los. Het jaar 2000.
En dus, ja, wordt dan tweede in de Tour. Je wint...
Ik was 5e in het bergklassement van de Tour voor Lance Armstrong. Dat weet dat ook niemand. Nee. Lance Armstrong won een Tour in 2000. Hij was 6e in het bergklassement of 5e. En ik was 4e of 5e of 6e. Dus ja, ik was voor Lance Armstrong in het bergklassement.
Ik vraag me dan af, welke renner was Nico Matan dan? Je wint prologen in Parijs-Nice. Hij eindigt tweede in de Tour. Dus je kunt duidelijk... Klimmen, is er, je kunt u, hij is geen Flandrien persoon, of wel?
Ja, was mijn specialiteit, ik weet dat eigenlijk ook niet. Ja, kort, mijn specialiteit was wel proloog rijden, met een klimmen, zo op grote plateau rijden, zo'n klim op 53, 17, 19. Ik was geen specialist van stijl, heel stijle klim. Maar ik was wel een klassieke coureur. Ik was heel goed in de wire. Wat was ik? Een wire-specialist. Ik kwam beter in de wire in of museum. Ik was een wire-specialist. Ik heb aan twee vlammen gewonnen, wires. Ik heb de pannen gewonnen. Ik kon echt goed in wires rijden. Dat was eigenlijk wel mijn specialiteit. Op de kant rijden, eigenlijk. Dat kon ik echt heel goed. Toch wel, ik zie me meer niet als klemmer. Ik zie me niet als klemmer, totaal niet. Proloogspecialist, ja, ook niet van 15 kilometer. Maar ik was eigenlijk meer, denk ik, klassieke renner. Hè. Meer klassieke renner.
Maar een waaierspecialist, wat maakt het zo speciaal in een waaierrijden? Want wij hebben nooit gekoerst, dus wij zijn gewoon maar hobbyisten. Dus wij hebben nooit in een peloton gereden.
Is dat hoe kunnen afzien of is dat hoe positioneren?
Twaal moet je goed positioneren en je kunt veilig een waaier. Je ziet een waaier is meestal, als je dat ziet, ik kon in een waaier rijden. Ik draaide bijna niet mee. maar ik zat de laatste. Ik was de man die de wire leidde. Een wire is meestal 22 man. Mm-hmm. Altijd kijken, een wire is 22 man. Maar een wire is de breedte van de weg. Breedte van de weg, geloof, breedte is al 15 meter. Dus ze zit daar, gaat zo, 1, 2, 3, 4, 5, 10, dat is 22, is de breedte van een wire. En ik zat de laatste. En die terugkwam, zei ik, ik zat, niemand kwam naast mij. Ik zat op de kant en iedereen draaide rond. En ik bleef daar zitten en niemand kwam na, want iedereen wou die plaats hebben. Ik zat daar en ik liet iedereen ronddraaien. Ik zat hier, juist uit de wind, en iedereen draaide rond. Ik pakte, ik deed eigenlijk geen kracht, ik bleef gewoon zitten. Niemand, ik was daar wel, en niemand wist dat wel. En ik was wel een waaierspecer. Maar dat is moeilijk om het uit te leggen dat je niet zelf niet koert hebt.
Ja, ik zit dat wel, zeker als er wires worden getrokken, is dat een keer dat hat er valt...
Oké, maar als je niet goed zit, ga je niet mee zijn in een wire. Ik ken nog Qatar ook gereden, als je niet goed zit, zijn je niet mee. Qatar, in 2006 was ik in de vierde wire. Maar ja, als je niet goed zit, is alles hetzelfde. Als je niet goed zit, zijn je niet mee in een wire. Hè. Maar ik wist wel, ik was wel voorbereid altijd. Ik had altijd wel een kaart. Ik ga in Twevelgem, daar gaat op de kant zijn, in de pannen. We draaien dan naar rechts, dat is daar de zuidwestenwind. Dat ook, ik wist wel... Omdat ik het parcours kende, dan moet draaien naar rechts, is goed positionering. Positionering van een wire. Als je naar rechts draait, dan zit een onderste, mocht je in de wire kunnen rijden als je wilt. Je moet ook weten waar dat in een wire gaat zijn. En wat is een wire? Dat is drie kwart op de kant. Dat is wind langs achter. Een wire gaat niet hebben dat kopwind is. Een wire gaat niet hebben dat drie vierde op kop is. Wanneer heb je een wire dat drie vierde wind langs achter is, of drie vierde wind van links of van rechts, dan heb je een wire. Ik wist altijd waar dat de wire wel ging gevormd worden.
Je wordt altijd goed voorbereid.
Ja, vind ik, dat is het verhaal. Ik ben altijd goed voorbereid. Ik kom niet over, McEwen zei dat altijd een keer, ik kom altijd over als niet voorbereid, maar ik ben altijd voorbereid. Dat is mijn ding. Ik ben altijd voor alles voorbereid. Ik weet van alles. Ik weet wat ik morgen doe om 9 uur. Ik ben op veel voorbereid, maar ik kom zo niet over. Maar ik ben wel voorbereid. Een proloog, ik wist dat ik 19 minuten voor de start moest op Baron rijden. Tot 7 minuten ervoor, 12 minuten op Baron, dan een gelletje nemen. Dan. Ik had... parcours perfect verkend. Ik wist iedere bochtlijn van de tijdrit. Ik was wel goed voorbereid op alles. Maar ik kwam zo niet over. Maar ik was wel perfect voorbereid.
Kun je dat dan ook, want voorbij van die Formule 1-rijders, zie je vaak dat zij het parcours blind uit hun hoofd kunnen of kennen. Is dat dan ook bij een proloog zo, dat je dat echt wel volledig opneemt, ja, dat je weet?
Ja, de dag voor een proloog moet je nog een keer het parcours zien in je bed. Dat die bocht, dat neemt je naar links, dat neemt je naar de buitenkant. Ik ken het parcours perfect van buiten. En dat, ik droomde bijna ervan, ik ken het parcours. Bijna zonder ogen reken de proloog. Dat was, ja, ik wist iedere bocht liggen. Ik wist daar, dat verzet, daar moet je dat verzet doen. Ik wist perfect alles.
Het schijnt ook, ik heb ook gelezen dat als je woont in Parijs-Nice, dat je eigenlijk al op voorhand, dus je komt over de streep.
Maar ik wist al, dat is een heel mooi verhaal. Want vind ik in 2000... En nee, kom ik over de aankomst, steek ik mijn hand in de lucht.
Ja.
En de 22 beste moesten nog naar mij komen. Dat is bijna ook nooit gebeurd. De kouwer zei, ik stak mijn hand in de lucht, omdat ik weet dat ik de perfecte proloog erin had. Miller moest nog komen. Ik zei, niemand gaat me kloppen. En ik won wel. Hè. Dus ik stok mijn hand in de lucht. Nog nooit gebeurd, denk ik, in de geschiedenis van de koers.
Hoe voelde dat? Is dat echt gewoon weten van... Ik kom,
oh ja, weet iedere bordlijn. En kom boven. En boven, meestal... Ik had, twee maal geluk, want het was twee maal een proloog met een klimmetje in van een kilometer bergop. Dat je eigenlijk niet op de kleine plateau moest rijden, op de grote plateau. Maar daar maakt je niet echt verschil, je maakt altijd boven het verschil. Je komt boven op de klim en de meeste boven, ze rijden de klim naar boven in de proloog, vol een bak en ze komen boven en ze leggen een tandje of twee kleiner. Maar ik reed 90% naar boven, kwam boven en ik kreeg nog twee tanden bij en daar maakt het verschil op de klim. Meestal zo, in iedere koers is het ook zo, de Ronde van Vlaanderen. De meeste spurten op de Quaremont naar boven. Ze komen op de Quaremont. En dan maakt het verschil op het stuk van een kilometer en een half vals plat. Daar maakt het verschil. Daar rijdt je weg. Je rijdt nooit weg op de, Quaremont. Wel, op de laatste 500 meter, daar rijd je weg. Omdat de meeste bomen komen, zitten zo. Ja. Dat is het verhaal.
Je zit er juist over waaiers in Qatar. Ik heb ergens gelezen, en zeker nu met het WK in Qatar, dat je een thema is, dat je ooit, of toch in 2005, de aanbieding hebt gekregen om je te laten naturaliseren tot Qatarees.
Ja, ik heb dat al verteld. Ja. We waren eigenlijk met Eddy Merckx, met Axel Merckx, met Mark Wouters in Qatar. Ja, ik heb nog goed. Ik heb dan zelfs met Eddy Merckx en de nul die baggerwerken doet. Ja, ik kreeg 's nachts tijdens de koers met de nul met zijn die deed baggerwerken in Qatar. Ik kreeg 's nachts met zijn jeep. Overal gaan zien wat hij zijn werken aan het doen was, nachts om 1, 2 uur. Ik ben tijdens de koers met Eddy Merckx naar de voetbal gaan zien, naar een Boem Pensa of Emile Pensa, die speelde in Qatar. Ja, ik kwam eigenlijk goed overeen met een sheik. Die sheik zei in 2005, zegt hij, ja, jullie mocht geweld, laat u naturaliseren tot Qataris. Woont hier 6 maanden en we gaan het voorbereiden voor het WK in Madrid. Voor Tom Boon, eigenlijk, ja, echt Tom Boon. Maar ja, maar dat ging niet, want wij waren Lotto David Amon, kon ik moeilijk gaan wonen in Qatar. Het was denk ik 1 miljoen euro dat wij kregen om voor 6 maanden daar te gaan wonen, maar dat was onmogelijk. Wij reden voor de ploeg, voor Lotto David Amon. Dan konden wij moeilijk naar daar en dat is echt effectief het verhaal. Wij hebben dat niet gedaan, heb je daar spijt van? Nee, want wij waren betaald door Lotto David Amon. Maar dan had het verhaal bekijkt op het einde. Tom Boon werd wereldkampioen in Madrid. Dat is wel een mooie anekdote, dat is echt de waarheid.
Misschien geen bias wereldkampioen had.
Ja, nee, maar dat is belangrijk. Maar die mensen, ja, dat was een vriend van Eddy Merckx. Axel was daar ook. Mark Wouters was daar. Wie was er dan van Van Zevenhand, denk ik. Ik weet het niet, ja. Die wou een team maken rondom ons.
In onze intro ook vermeld, dus dat je een beetje gekend zat als met de bijnaam Monsieur P. Waar komt die bijnaam eigenlijk?
Ja, alle koersen heb ik bijna gewonnen. Ja. Met een P in het jaar 2000 won ik de proloog van Paris-Nice. Won ik de pannen met een P. Won ik Plouet met een P. Won ik Piemonte, een hele grote koers in Italië met een P. Won ik een criterium in Poitiers, Alex, maar dat was de waarheid wel. Ik won bijna alle koersen met een P. Toen op Pent-Pevelen bestaan. Dan won ik alle koersen met een P in 2001. Dat was gelukkig. Ik weet niet wel, de journalist denk ik die dat ooit uitgevonden heeft. Ja.
Begon dat dan ook te spelen? Want ja, we hebben ook gelezen dat je een beetje bijgelovig bent bij momenten. Dacht je dan van, er is hier een koers met een P. Ik ga het hier goed doen, of...
Ja, nee, maar je moet een goede conditie hebben. Nee, in 2001 was ik wel in topconditie. Ik was beste bel. Dus, het is niet omdat de koers hier in... Was dat meer in Pechten? In Pechten was. Of in... Of een poepkapel. Ik weet niet wat het is. Nee, ja, je moet... Ja, nee, totaal niet. Bijgeloof ik wel een beetje door cijfers. Ik had... Mijn luxnummer was 17. Ik had al meestal nummer 17. Ik was eenmaal de Olympische Spelen gedaan in... Sydney in 2000 had ik ook nummer 17, dat is mooi. 2001 was ik beste Belg op de wereldranglijst, was ik 17e. Maar boven de 17e, ik won Gent-Wevelgem. 6 april 2005, 6-4-2-5 is 17. Ah ja, oké, om duur zit je erachter te zoeken, maar dat is, klopt wel. Ja, oké, ja. 17 was een beetje de rode draad door mijn... Ja,
door wat jij dat ook als jeugdtrainer wachten?
Ja, natuurlijk. Ik wachtte aan de inschrijvingstafel om meestal aan nummer 17. Ik heb denk ik 5e maal nummer 17 gehad. Waarom? Ja, dat is een beetje een fobie. Bijgeloof, ja.
Het heeft ook te maken met je geboortedatum, hè? 71.
17-7-71, 17-7-7-1, ja. Ja, zoiets. Ja.
Dus,
en nu nog altijd? Ergens? Een nummerplaat met 17 of zo?
Ja, Monsieur P17 op Nuito.
Nee, maar ze moeten me niet herkennen langs de baan. Best als mensen als mijn nummerplaat niet herkennen.
Het is misschien tijd voor ons kort intermezzo, hè?
Ja.
Voor de...
De passo die... Parole, parole,
parole. Dus onze passo die parole, waar we aan onze gast vragen wat zijn... favoriete segmentje, favoriete helling is, en dat ben ik ook er wel vrij. Ik heb er al een paar over vallen, maar wat was jouw favoriete helling?
Wat een paar, ja. Ik had de Ronde van Vlaanderen, was het wel een van de Quaremont, belachelijk eigenlijk. De Quaremont kon ik ook wel goed, omdat het ook niet de stijl was. Ik was geen fan van klimmen met een K. Ja, de Quaremont. Nee, Quaremont wel. Nee, van wel. Maar de Koppenberg bijvoorbeeld was niet van mij. Allee, het viel bij, maar de Kammelberg, per toeval, de Kammelberg lag mij ook niet. De Camelbar is natuurlijk gaan twijfelen, maar dus ook te stijl voor mij. Maar de berg ervoor was mijn favoriete berg, omdat ook mijn trainingsberg. Er is nooit iemand, denk rapper gereden op die berg, was de Monteberg. Monteberg is een klim dat je kunt op je grote plateau rijden, 19, 17. Ik kreeg de Monteberg boven. Ik kwam boven, fris. En dan draai ik links op de Kamel. En dan kwam ik boven de Kamel. Ik draai altijd de Kamel op, bijna top 5. En boven kwam ik altijd maar de zeemste op de tiende, hè, want die Kamelberg lag me niet echt.
Dat is de zeer steile kant van de Kamel, als je de Monteberg...
Nee, maar de zeer steile, nee, de Monteberg rijdt je naar boven en dan draait je links de gewone kant, eigenlijk de normale kant.
Vanuit het dorp.
Maar wij hebben nooit, wij rijden de Kamelberg naar beneden op de kassein. Steile kant naar beneden, maar nu gebeurt dat niet meer omdat het gevaarlijk was. Maar wij rijden de gewone kant naar boven. Ik heb nooit in koers de steile kant naar boven gereden. Gelukkig, want dan ging ik bijna nooit gaan twijfelen aan kunnen winnen, want dat was te stijl voor mij. Dat lag me totaal niet, de Kamelberg.
Dus zo de, ja, is dat een loper, de Monteberg? Misschien al de
Ja, de Monteberg, ja, maar kun je dat vergelijken? Hier in de streek, hier de Monteberg, weinig. Hè.
In de streek van Vecht heb je niet echt superveel. Jawel, Anzehem, die kant me
al. Ja, heb je hebt natuurlijk wel het Vosnol hier. Iets lastiger of Vosnol, laten we zeggen.
Ja, Trieu.
Een trieu is lastiger op de Monteberg.
Ja?
Ja, dat is veel steiler.
Een trieu is lastiger op de Monteberg. Een trieu is steiler, hè. Maar wat kun je dat vergelijken, ja? De Monteberg.
De Monteberg, wat is dat? Dat is een kilometer of zo?
Ja, een kilometer en half.
Ja. En wat,
kun je dat misschien vergelijken met de Kruisberg in Ronse, niet in Kassein?
Ja, de nieuwe Kruisberg.
Hè? Kruisberg, niet in Kassein, dat is een beetje de Monteberg.
Een grote baan.
Een gewone baan, dat is een beetje de Monteberg. Ja. Langs de zijkant van de Kruisberg in Kassein. Mm-hmm. Dat is veilig de Monteberg, maar niet in Kassein. Zoiets.
Chance.
Is dat dan ook echt, als je dan training doet, is dat dan ook gewoon echt zo, een keer de berg dat je weet van, ik ga een keer mijn been testen en een keer weten van...
Op training?
Ja, hoe goed ik ben.
Maar ik trainde dat dagelijks bijna, op de Monteberg aan de Kamel. De Kamel heb ik bijna nooit gedaan op training, ik haatte de Kamel. Ik reed de Kamel nooit naar boven, nooit. Bijna nooit de Kamel naar boven heen. Dat is belachelijk, maar dat is zo. Ik reed de Monteberg, de Zwarte Berg, de Rode Berg, de kant vanaf de Monteca, de Katsberg, de Kasselberg, dat waren mijn trainingsroutes. Ja, ik reed twee maal in de week de Monteberg naar boven, dus ik kende die berg van buiten. Nee. Ik wist waar dat ik moest beginnen en ik wist doseren. Ik moet natuurlijk niet wegrijden op de Monteberg, dat was niet nodig. Ik ga twijfelen, ik moet niet wegrijden op de Monteberg. Ik moet zoveel mogelijk kunnen doseren. Moest ik wel, maar reed ik wel op de Monteberg. Maar ja, dan heb ik de Kamel en dan ging ze me terughalen op de Kamel. Dus voor mij was de Monteberg recup.
Recup. Is het nu nog altijd? Doet hem nu nog altijd? Maar je fietst nog altijd, hè? Of?
Elektrisch, nee. Ik fiets... De laatste keer was in de corona met Greta, denk ik.
Ah, dat is al een tijdje.
We fietsen niet elektrisch. We krijgen nu wel iets krapper de Monteberg op, al vroeger, maar krijgen elektrisch.
Na je carrière, of in 2007, gaat wel nog even aan de slag in de wielerwereld. Waaronder bij Cycling News. En bij Jaco, dat je probeert als ploegleider?
Cycling News DFL was dat, denk ik. Hè. Ja, dat was eigenlijk een continentale ploeg, waar ik met je ploegkapitein was. Ja, dat was eigenlijk een uitbollen, eigenlijk. Dat was ik al 36 jaar. Hè. Met je ploegleider van de jeugd, eigenlijk. Van je jonge renners daar, eigenlijk. En ja, was dat 2007? Ja, 2007, ja. En dan ben ik ploegleider gekomen, 2008, van die ploeg. En dan 2009 eigenlijk ploegleider met Frank, met VDB en met Cinelli.
Heb je nooit ambitie gehad om dan zo bij de World Tour ploegleider te zijn? Of was dat niet iets dat...
Nee, wacht, nee eigenlijk. Ja. Tja, dat is wel een goede vraag. Ja. Jawel, ik ben wel een goede ploegleider, denk ik. Ik ben ook iets toch... Ik ben niet streng genoeg, denk ik. Hè. Als ik zo geen voetbaltrainer kunnen worden, moet streng zijn. Hè. Ik ben ook te... Ja. Niet, als ploegleider moet je toch wel streng kunnen zijn. Ik ben niet echt, ben geen streng nek. Hè.
Misschien te dicht bij de
coureurs. Ja, te dicht bij de renners. En niet echt, ja, ik weet niet wat je kunt zeggen. Ja, te flamboyant, denk ik. Niet overkomen als streng genoeg.
Ja.
Zoiets.
Maar je bent ook nog manager geweest van Jens de Keukeleire. Of je hebt die...
Nee, ik heb die... Ja, prof gemaakt eigenlijk. Hè. Jens Kukler was eigenlijk geen prof. De prof komt door mij bij Cofidis. Anders had Lefevre wou hem niet, Lotto wou hem niet. Jens Kukler had geen contract. Ik heb hem eigenlijk prof gemaakt bij... Nee, ik had wel een goed oog voor Lampaard ook. Toen hij nog amateur was, Lampaard heb ik ook in die periode bij, bij Sport Entertainment Groep gestoond in Nederland. Omdat die mensen kende ik hem ook niet. Dus ik heb wel een goed oog voor jonge renners. Lampaard kende ik al van bij de juniors. Ik wist dat wel dat er een goede prof ging komen. Maar die managers wisten dat niet. Ik zag dat wel. Ik zie wel een renner die talent heeft bij de juniors en amateurs dat dan een prof gekomen of niet. Maar bon, ja, daar heb ik wel een beetje spijt van dat ik misschien geen management gedaan heb. Daar heb ik wel spijt. Ploegleider, nee. Ploegleider niet. Management wel. Omdat ik wel veel jonge renners ken en ik heb een goede oog. Allee, om het een keer terug te keren wat aan hier zijn bij Greta. Ik ben ploegleider nog bij Menen. Ik had ook een... Allee, die jongen heeft ook bij een vroegere zaak van Greta, Joshua Tarling, die bij mij reed. Ik weet dat al 2 jaar, dat een toprenner wordt. Ik heb dat ook al doorgegeven aan Patrick Lefever, Klaas Lodewijk, die wisten dat. Die hebben al testen gedaan. Joshua heeft al mee geweest naar Spanje, maar Patrick wou hem niet. Of geen budget, bla bla bla. Maar Patrick heeft, mag dat zeggen, ik ken Patrick genoeg. Patrick heeft een fout gemaakt. Je moest Joshua Tarling nemen, want ik geloof erin dat een toprenner wordt. Die gaat even een poel kloppen op een tijdrit vlak. Niet bergop, maar binnen 2 jaar klopt hij even een poel in een tijdrit, die jongen. Wereldkampioen tijdrit bij de juniors. Het verleden jaar in Knokke. Naar Brugge was hij al tweede, als eerste jaar. Ik zag niet dat hij de Ronde van Frankrijk winnen, of de Giro winnen, of de Vuelta winnen. Puur tijdrit. Ten maal, ik zeg maar iets, 15 kilometer, gaat die even een poel ooit een keer kloppen. Ja, ik heb een goede oog, ik weet wel, ik zie dat wel direct.
Het is wel waar je nog mee bezig bent. Of dat,
jawel, ik ben er nog mee bezig, ja, maar minder, ja. Ik ben er nog wel mee bezig, dit jaar ben ik ploegleider, maar ook niet zoveel meer. Want, ja, wat moet je dan doen voor spek en bonen, versta je het? Ja. Je moet er ook wel je weekends in steken. Ik heb ook een vrouw die thuis zit en is het goed weer in de zomer. Ik zeg altijd bij de juniors, ben je ploegleider van, zeg je chauffeur van de mechanieker. Maar bij de juniors, ik maak me altijd druk tegen de commissaris en tegen iedereen. Ik zit gewoon chauffeur van de mechanieker. Je kunt niks doen bij de juniors, ze hebben geen oortjes, kunt die renners niet iets bijbrengen in koers. Maar je mag niet door van de jury, maar dan blijft hier, je mag nog niet door. Ik zei, jongen, stop, laat ons vooruitrijden. Moet je zo, nee, je mag niet. Je maakt me echt druk in alles wat dat koerssituaties is. Dat is niet goed. Je maakt me daar echt nerveus in koerssituaties. Ik kan dat niet tegen.
Dus inderdaad, misschien in een leven als ploegleider ging wel wat...
Ja, ik weet van mijn eigen dat ik heel goed met een auto kan rijden. Dat ik heel goed... In koers is er niemand veel beter of ik. Met een auto rijden, de renners terugbrengen, ze weten dat ook wel. De commissarissen weten dat ook wel, want dan is een lijnkaart. Verstuit, ik weet hoe je een renner moet terugbrengen. Ik ken alle knepen van het vak. En daarom ja, heb ik altijd een beetje discussie met de jury. Nou, ze weten, maar dan is daar... als er iemand lek rijdt of valt... Joshua Vild, verleden jaar in Parijs-Roubaix, voor de eerste kasseistrook. 10 kilometer voor de eerste kasseistrook Vild hij in de regen. Ik zei, if you stay behind my car, I bring you back. Ik zei, je moet altijd achter mij blijven. Ik heb hem teruggebracht, hij was 2 minuten achter. Ik heb hem teruggebracht, de eerste kasseistrook. Sluit hij al aan, maar 2 minuten achter. Allee, ik kan renners wel heel goed terugbrengen. Dat is wel, dat kan ik wel heel goed. Oké, ja. Je moet er ook een Franse kunnen bij verdienen, ja. Verstaan ik wel zeggen. Voor niks gaat de zon op. He.
Van het huidige peloton, wie is de... renner die het dichtste aansluit bij Nico Matan. Als renner misschien. Hè? Niet, ja, als renner.
Maar dat bestaat niet meer zo'n renner. dichtste aansluit.
Of dat je denkt, ja. Ja.
Die een proloog winnen en die... dichtste aansluit eigenlijk. Qua prestaties vind ik wel Lampaard. Lampaard is natuurlijk tijdrijder, klassiek renner, Waregem gewonnen, tijdrijden winnen, van dezelfde gemeente. Ik ben van Engelmunster, Lampaard is van Engelmunster. Ja, ik kan me wel vergelijken met Lampaard. Heeft hij een betere carrière dan mij? Ja, denk het wel. Hij heeft een gele trui. Ik heb nooit een gele trui gehad. Hij heeft Waregem gewonnen, die is bijna kampioen geworden. Ik ben het niet geworden, ik heb wel geen Twevelhem gewonnen. Lampaard gaat natuurlijk niet in 22e rijden in Tour. Dat is weer wel heel iets anders.
Ja, ja.
Maar een renner die dichtst bij mij ligt, geen duizend, vind ik wel Lampaard. Ja.
En zijn er in het huidige peloton nog gelijkenissen of zo? Echt een band tussen, zoals hij had met Frank van den Broeke, tussen de renners?
Nee, dat denk ik niet. Denk ik niet dat ik dat kan verleiden. Ik kon dat niet meer verleiden. Nee, ik was eigenlijk een boezempre. Ik deed alles voor Frank. Dat je nu nog, zoals ik vroeger bijvoorbeeld Wilfried Peters had met Museeuw. Oh, wel, ja, Wilfried Peters was, er reed ook soms zijn eigen kans. Nee, duo's, dat gezegd, die doen alles. Denk niet dat je dat nog hebt. Denk van Zevenand, Mauri van Zevenand. Ligt goed, denk ik, met Alaphilippe. Die gaat ook door het vuur gaan, Mauri van Zevenand. Voor Alaphilippe. Maar zo'n duo's, zoals Frank en ik, ja, de vent dat niet meer. Hè. Het is allemaal te veel individueel. En iedereen moet zijn eigen kans. En iedereen moet presteren op het einde van het seizoen. En dat vind je niet meer. Maar ja, ik weet niet, als hij iemand kent die...
Nee, ja, zolang dat de wasmachine hebt in je ploeg, gaat dat nooit meer hetzelfde zijn. Hè.
Zou je de dag van vandaag nog wielrenner zijn? Moest je vandaag opgroeien als wielrenner?
Willen zijn.
Of willen zijn? Zou je...
Nee, ik weet het niet, ja. Ik vind het in de eerste plaats veel te gevaarlijk gekomen op de weg. Ja, wielrenner zijn, ik kan me soms niet inbeelden dat ik ooit coureur geweest. Ik vind het heel gevaarlijk langs de weg. Nou, je ziet met Rebellin, die toch een jongen die, ja, die 30, 35 jaar ervaring heeft op de fiets. Ik vind het heel gevaarlijk. Het is natuurlijk geen promotie dat ik doe voor het wielrennen, maar ik ben gelukkig dat ik geen zoon heb. Maar ik zou wel aan denken dat die jongen niet steenkomt langs de baan. Ik vind het veel gevaarlijker gekomen op de weg. Veel meer auto's, veel meer ronde punten, veel meer ingewikkelde situaties dat je kunt... Allee, ik vind het gevaarlijk. Ja. Hetgeen dat ze willen rennen, vind ik gevaarlijk gekomen. Veel ronde punten, drempels dat je vroeger niet had, die niet bestonden.
We hebben het dan vooral over situaties buiten koers.
Ja, maar zelfs in koers ook. Ja, je hebt veel drempels aan een spurt dan naar beneden. Ja. Als dat veen over die drempel dat je vroeger niet had, is veel gevaarlijker gekomen. Oké, wij reden ook zonder helm. Pas op, wij reden vroeger zonder helm mee. Ik reed 4 Tour de France zonder helm. Allee, dat kun je ook niet meer voorstellen.
Dat kunnen we ons echt niet
Allee, dat kun je echt niet voorstellen. Wij reden naar onder en 10 naar beneden zonder helm. Bij die spurt, ik kreeg altijd, als je de beelden ziet, ik kreeg in Tour de France altijd zonder helm. Dat is, nu kun je dat onmogelijk voorstellen dat je zonder helm rijdt.
Maar je hebt een overgang meegemaakt tussen zonder helm mogen rijden en verplichte helm.
De helmplicht is gekomen, via, jammer genoeg, via Kivilev. Ja. Kivilev, ik won de proloog in Parijs-Nice in 2003. En ik was leider. Nee, Kivilev is overleden. De etappe die passeerde, denk ik, door Clermont-Ferrand of Saint-Étienne. Doordat hij gewoon geen helm had, dat hij viel met zijn kop op de stoep. Eigenlijk. En dan is eigenlijk de verplichting gekomen, 2004, denk ik, door, jammer genoeg, door die valpartij van Kivilev. Dat was bij mij in 2003, 20 jaar terug.
Want op een bepaald moment, die verplichting was er eerst alleen maar in Frankrijk, hè?
Ja, maar dat was soms belachelijk. Wij reden de Mont Faron naar boven en je mocht... je reed met een helm en dan mocht je maar de voet van de klem afdoen. En afgeven aan je verzorger. En de laatste 5 kilometer mocht je zonder helm naar boven rijden. Maar dat was zo, hè. Dat was zo, 2004, 2005, denk ik. Dat was zo. Maar ja, het is nu allemaal veel veiliger gekomen. Allee, die helmen zijn ook veel meer... sexier gekomen, mooier, mooie look, die bruin. Allee, iedereen moet een helm dragen. Kinderen die gaan fietsen, vind ik ook wel... Maar kost een helm, eigenlijk. Allee, ja. Ik zou het ook wel... Moest ik een kindje hebben, die gaan naar school gaan fietsen. Ah, moet je verplicht een helm aan doen, vind ik. Allee, dat is mijn mening.
Je ziet dat ook, hè, als we nu gaan fietsen. Als we iemand tegenkomen zonder helm... Dat is
maar ja, ik heb er zelfs een mooie anekdote van op het einde van mijn carrière. 2008 of iets, ik kreeg ook in een toeristenclub, of was de Ronde van Vlaanderen, denk ik. 2008, 2009, ik kreeg zonder helm. Ja, het is mijn denk ik, zonder helm, maar ik werd uitgejouwd door de mensen die me niet herkenden. Nee, ik had een bril aan, een muts aan, die kwam naast mij duwen. Hè. Meneer, hij moet je naam aan doen zoals iedereen. Mm-hmm. Kijk eens ook, die hebben mijn bril af. Ik zei, hey, vertel wat ik moet doen. Oh, sorry, meneer Matan, oh, sorry. Ik zei, ik ga beslissen. Maar nu zou ik dat ook niet meer doen. Nu doe ik ook een naam, ik ga gaan fietsen. Allee, de mensen duwden mij om, hè.
Ja.
Je dan verexcuseert die mensen. Dat was een afdaling, denk ik, weet niet van wat dat was, van de Nederlander, ik weet niet meer waar. Die duwden mij om, hè. Meneer, hij moet doen zoals iedereen. Kijk, zo naar hem, ik zou wat vertellen, hè, maat. Maar versta je dat? Ja, ja. Maar dan, nu ga ik dat niet meer doen, nu ga ik ook met een naam rijden. Maar die, ja, dat is, ja, die mentaliteit zit er dan niet in, omdat ik, ik ga mijn leven bijna zonder naam rijden. Een anekdote, de Parijs-Brussel met Karel van Nieuwkerken. Start was in Parijs en de aankomst was in Brussel. Wij hadden geen naam in de start in Parijs. Wij reden zonder naam. En drie kilometer voor de grens moest ik mijn hand opsteken aan de ploegleider om mijn worstennaam te gaan aandoen. Dat is fantastisch, hè? Dat is een fantastisch verhaal, maar dat is echt de waarheid. Ik moest gewoon mijn hand opsteken, maar ik kwam drie kilometer voor de grens de ploegleider vragen om mijn naam aan te doen. Ja, maar dat is echt de waarheid. Dat is echt Karel van Nieuwkerken, weet je dat. Dus, maar ik ben voor de hel natuurlijk.
Ik denk van vandaag kun je dat niet meer inschrijven, hoor.
Maar nu kunt dat niet meer. Nee, kunt dat niet meer. Dat gaat niet meer, hè.
Je kunt dat risico niet pakken, hè.
Ik heb nog één vraag staan, Louis.
Ah ja, stel ze maar.
Ja, kijk, dat is vanaf hoeveel luisteraars sponsort Quarmon, Pasparol.
Maar ik weet niet wat je dat laat posten op Instagram.
We kunnen bij deze, we gaan dat ook gebruiken als afsluiter, maar onze aflevering komt online op Spotify, Apple Podcast. Mensen kunnen ons volgen op Instagram.
Ja. Maar als het klaar is...
Binnenkort op Facebook ook.
Ja, inderdaad.
Maar het is belangrijk dat je op Facebook zit, omdat je kunt delen. Ja. Een keer dat je op Facebook zit, kan ik het wel doorgeven aan de marketing. Ja. Dan zit je op zoek achter sponsoring dan. Maar we zitten wel een beetje door de stijl van Jonas Heerink van Bahamontes, denk ik. Een beetje van Jonas, hè? Nee, klopt. Met je dezelfde stem ook, denk ik. Hè. Met je dezelfde
Hij luistert, Jonas. Bij deze, Nico... Zeer veel bedankt om ons seizoen af te sluiten.
Ja.
Want het is de laatste aflevering van ons eerste seizoen. En wij zijn er terug ergens in januari. Hè?
En waar kunnen we dat beluisteren nu? Op
Spotify en op Apple
Podcast. We zijn nog een keer onder welke naam?
Pasparol.
Pasparol, voilà. Ja. Nou, de mensen dat weten.
Voilà. Pasparol podcast. Dank u wel.
Oké, met plezier. Allee, santé.
Ja, santé.
Santé. Santé. Allee, santé.